Ja, nou, fijn om hier weer te zijn en ook bij jullie thuis binnen te komen. Het is goed om samen de Bijbel te bestuderen en de Hebreeënbrief is inderdaad een schitterende brief met heel veel wijsheid over wie de Heer Jezus is en wat de Heer Jezus heeft gedaan. Tegelijkertijd is het ook een hele moeilijke brief. Er staan heel veel dingen in waar je gewoon moeite mee kan hebben, waar je zegt van hoe moet je dat nou toch uitleggen, wat is daar nou de betekenis van. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel van die moeilijkheden daar vandaan komen, dat mensen deze brief, dat ook uitleggers, theologen deze brief verkeerd plaatsen. Als het ergens belangrijk is, het is altijd belangrijk, maar als het ergens belangrijk is om te weten waar een brief thuis hoort, wat de plaats is van de brief, wat de geadresseerden zijn van de brief, is het wel bij de brief aan de Hebreeën. Ik heb zelf altijd de stelregel bij elk Bijbelboek wel, dat ik zeg wie schrijft wat, wanneer, waarom, aan wie. En dan heb je al heel veel te pakken van wat je nodig hebt om een brief te verstaan. Wie schreef wat, waarom, wanneer, aan wie. Nou, allemaal wees. Het lijkt een beetje of de zeven gouden wees die wij vroeger bij de politie leerden. Wat, waarom, wanneer, wie, waardoor, waarmee en zo. Dat moesten we allemaal, dat soort dingen moesten we leren om de waarheid te ontdekken. Om te ontdekken wie nou wat gedaan had en waarom en aan wie die dat gedaan had en waarmee. En, nou, dat is dus bij deze brief ook heel erg belangrijk. Wie schrijft deze brief? Het staat niet in de brief zelf. Ik denk dat ik dadelijk zal kunnen laten zien dat het toch wel heel duidelijk Paulus is die deze brief heeft geschreven. Ik ga u daar een aantal bewijzen voor aandragen. Aan wie wordt deze brief geschreven? Nou, dat lijkt niet zo moeilijk. Het staat erboven aan de Hebreeën, maar het staat er niet direct in. Ik denk dat ik u, dat wil ik in ieder geval u allemaal laten zien, dat die brief duidelijk aan de Hebreeën is geschreven. Dat is dus echt een heel groot verschil met de meeste andere brieven van Paulus die aan de gemeente, aan de ecclesia, aan de heidenen zijn geschreven. En deze aan de Hebreeën, dus aan Israël en zelfs nog aan een hele speciale groep in Israël, namelijk de Hebreeën in Israël, de Hebreeuws sprekenden in Israël. Er waren ook heel veel Grieks sprekenden in Israël. Wanneer is deze brief geschreven? Ook dat is heel belangrijk. Hij is niet heel kort in de eerste generatie geschreven door een van de apostelen die met Jezus heeft opgetrokken. Maar hij is in de tweede generatie geschreven en waarschijnlijk, ik denk dat ook te kunnen laten zien, waarschijnlijk tussen het jaar 60 en het jaar 70, waarschijnlijk het jaar 65 ongeveer. En dat betekent kort voor de verwoesting van Jeruzalem. Ik denk dat de meesten hier wel weten en thuis wel weten dat uiteindelijk Jeruzalem verwoest is, totaal verwoest is. De Heer Jezus heeft dat voorzegd in Matteüs 25, dat Jeruzalem verwoest zal worden en dat eigenlijk onderscheiden moet worden van het einde van de wereld. Ook heel belangrijk om te weten, vooral in deze tijd belangrijk om te weten, omdat er een grote dwaling in opkomst is in Nederland of in de wereldwijde christendom. En dat noemen ze dan het preterisme. Het woord mag u vergeten, maar u kunt het ook onthouden, preterisme. En die zegt, het is bijna onbegrijpelijk vind ik hoor, maar die zegt dat Jezus al is teruggekomen. Dat de hele openbaring van Johannes al is vervuld in dat jaar 70. En dat Jezus toen onzichtbaar is teruggekomen en nu op deze aarde is. En dat we op deze aarde ons steeds verder moeten ontwikkelen om de volmaakte toestand te kunnen bereiken, zodat Jezus zich ook zichtbaar kenbaar zal maken. Ik vind dat een gevaarlijke dwaling, maar hij bestaat. Er zijn geloof ik 4 of 5 video's die op CIP vertoond worden van een voorganger die dat gelooft en alle kans krijgt om daar zijn verhaal uit te leggen. Dus als u op CIP komt, dan moet je het maar eens bekijken. Maar ook een wereldwijd bekend, of in ieder geval in Nederland wereldwijd bekend figuur als Sørensen, David Sørensen. U hebt die naam misschien wel eens gehoord. Hij kan prachtige posters maken, kan geweldig schilderen, maar hij is ook een aanhanger van dat preterisme. En ik denk dat dat ook komt omdat mensen dat boek Hebreeën niet verstaan. Dus niet weten wanneer, aan wie en door wie en waarom het dan geschreven is. Want als je natuurlijk weet dat Paulus het heeft geschreven aan de Hebreeën, aan Israël, vlak voor de verwoesting van Jeruzalem, dan pak ik al drie hele belangrijke dingen, dan snap je ook waarom hij bepaalde dingen schrijft. En er worden bepaalde dingen al gelijk een heel stuk duidelijker. Hele moeilijke tekst, ik zal er eentje noemen. Een lastige tekst, waar denk ik velen van ons dikwijls uitleggen over hebben gehoord, of over hebben gesproken, of mee geworsteld hebben. Dat is in Hebreeën hoofdstuk 6, vers 4. Daar staat, want het is onmogelijk, even goed tot je laten doordringen. Het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld of de komende eeuw, of hoe je dat ook uitleggen wil, en daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen. Omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Dat is natuurlijk nog wat. En dat komt ook een paar keer terug. Dan staat er, als je dat doet, dan blijft er voor jullie niks anders over dan een verterend vuur. Volgens mij staat dat in hoofdstuk 10 weer. Maar fijn, u kent dat wel. Daar blijft niets anders over dan een verterend... Hier, daar hebben we hem. Vers 26. Want als wij willens en weten zondigen, nadat wij kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van het oordeel en een verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Nou, dat zijn lastige teksten, toch? Vooral als je gelooft wat ik geloof, eens behouden, altijd behouden. Als je opnieuw geboren bent, dan ben je veilig in de handen van de Heer Jezus. En dan kan geen enkele zonde je meer van hem scheiden. En dan lees je ineens hiervan, ja, je zondigt willens en wetens. Nou, wie kan zeggen dat hij nooit willens en wetens zondigt? Je doet toch allemaal wel eens iets waarvan je denkt, ja, ik weet dat het niet goed is en ik doe het toch. Ja, ik wel. Ik ga u allemaal niet vertellen wat allemaal, want dan mag ik hier niet meer terugkomen. Maar het gebeurt gewoon, weet je wel. Dat je denkt, dit is fout, ik moet het niet zeggen, ik moet het niet doen. En het gebeurt toch, en dan heb je willens en wetens gezondigd. En als je dan die tekst neemt, ja, en dan is het ook onmogelijk, want er blijft geen slachtoffer voor de zonde meer over. Als je weet dat deze brief geschreven is aan Israël, aan de Hebreeën, die vlak voor de verwoesting van Jeruzalem staan, waar mensen, tienduizenden mensen, tot geloof in Yeshua, Jezus, als hun Messias zijn gekomen, maar dat erg onder drang komt te staan vanwege vervolging, en dat ze voor gek versleten worden, want die Jezus is nu al 40 jaar dood, en je ziet ook nooit meer wat van hem, en er gebeuren ook niet veel wonderen meer, en kom op, doe nou niet zo, geloof nou niet in dat soort theorieën, nou, daar zal ik het bij houden, maar in deze tijd kunnen we ons voorstellen, heel goed voorstellen, ik wel, dat er druk op je wordt uitgeoefend van alle kanten. Mensen die zeggen, nou, doe nou niet zo gek, ga nou niet die kant uit. En hoe dat je soms bang bent aan mensen om te vertellen van wat je nou wel en niet gelooft of denkt wat waarheid is. Nou, dat was in die tijd natuurlijk ook zo, dus er stond enorm veel druk op Hebreeën, op Israël, op Israëlieten, om Jezus te verloochenen. Kom op, ga toch weer naar de tempel. Het gaat hier allemaal goed. We hebben de tempel bij ons. Hier is het dagelijks offer. En elke ochtend, elke avond wordt er een lam geslacht. En dat is toch ook wat de eeuwige Jehovah ons heeft voorgeschreven. Kom terug naar die tempel. Die druk was er. En daar gaat deze schrijver tegenin en zegt, weet je, we staan vlak voor de vervulling van de woorden van Jezus van Matteüs 25... En als jij teruggaat, als je je afkeert van het bloed van Jezus wat redding geeft, we hebben er heel veel keren over gezongen vanavond, als je je daar dan van afkeert en weer teruggaat naar die tempel, weet dan wel dat die tempel, niet alleen die tempel, maar heel Jeruzalem binnenkort verwoest zal worden. En dan heb je Jezus niet meer, dat zegt nog niks over dat eeuwig behoud, daar gaat het hier niet om, maar dan heb je het offer van Jezus in feite terzijde gesteld, omdat je je vertrouwen weer gaat stellen op die offers die in de tempel worden gebracht. Maar er blijft je niks over dan een verterend vuur. Dat is niet, dat wordt al heel gauw uitgelegd als zijnde de hel of iets dergelijks. Dat wordt in ieder geval hier niet bedoeld. Dat is het verterende vuur wat over de stad Jeruzalem zal komen. Waar de stad totaal in vlammen zal opgaan. Vergis u niet, dat is, in het jaar 70 is dat een verschrikkelijke ramp geweest. Er zijn honderdduizenden Joden vermoord, omgekomen. Kinderen, je zou het bijna de eerste holocaust kunnen noemen die door de Romeinen over Israël is gebracht. En daarna is Israël ook van de kaart geveegd. Werd het als het ware Palestina? Was het klaar? Is het voor eeuwen en eeuwen en eeuwen en eeuwen uitgespeeld geweest? Tot de dag van vandaag, zullen we maar zeggen, waar je Gods wonderen in Israël weer ziet en ziet dat God wel degelijk een plan heeft met Israël. Dus snap je, als je verstaat, als je begrijpt wanneer, waar, aan wie en waarom deze brief geschreven is, dan kun je zo tekst plaatsen. Dan zeg je van ja, als je dan Jezus afwijst en vertrouwt op het ochtend- en het avondoffer van het lam in de tempel, weet wel dat dat er straks ook niet meer zal zijn. Dan blijft er geen offer voor de zonde meer over. Dan heb je dat niet en dan heb je dit niet en wat moet je dan? Snapt u dus, als je die plek ziet, dit moet je dus niet zo één op één toepassen. Dus ja, we gaan die tekst en dan gaan we zeggen van in drie punten hoe dat nou zit voor de gemeente. Van het opzettelijk zondigen, welke zonde, wanneer zondigen en waar zonden, de gevolgen van de zonde, het uiteindelijke bestemming of wat dan ook. Ik bedoel, zo zou je dat allemaal kunnen inkleden. Dat is hier niet aan de orde. Nou, aan wie is deze brief geschreven? Daar wil ik eerst mee beginnen. Er staat natuurlijk boven, in de Statenvertaling staat er zelfs altijd boven de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Dat staat er niet in. In alle brieven van de apostel Paulus staat van Paulus, apostel van Jezus Christus. En Silvanus en Timotheus, en hij schrijft dikwijls brieven samen. Maar hij begint met, dat was in die tijd, trouwens dat doen wij ook als we een brief schrijven, schrijven we in de linkerbovenhoek, tenminste zo ging dat vroeger, S van Groningen, Kerkeland 45, Enkhuizen. Nou, dat doet Paulus ook. Paulus, zegt hij, in de linkerbovenhoek, dat is degene die de brief schrijft. En eronder schrijft hij, hartelijke groeten en tot ziens. Nou, zo zijn de brieven van Paulus ingedeeld. Deze dus niet. Ik bedoel, deze valt als het ware met de deur in huis. Nadat God vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen, heb je alweer zoiets, de laatste dagen, welke laatste dagen? Vlak voor de verwoesting van Jeruzalem. Dat is, natuurlijk gaat het ook, de brief heeft ook een geestelijke betekenis en betekent ook de eindtijdelijke dagen, maar daar gaat het in de laatste dagen over. De laatste dagen vlak voor de verwoesting van Jeruzalem, met de verdwijning van het volk Israël. De blindheid, de tijdelijke verdwijning, de tijdelijke terzijdestelling van het volk Israël. Hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. Dus het valt met de deur in huis. Niet Paulus, ik, Silvanus en Timotheus door de genade van God geroepen apostel aan alle die te... Nee, allemaal niet. Maar goed, aan de Hebreeën, dat heeft wel hele oude papieren. Er zijn drie oorspronkelijke handschriften, codex noem je dat. Heel oorspronkelijk niet in die zin, er is eigenlijk geen enkel stukje van de Bijbel bewaard gebleven, ook van het Nieuwe Testament niet. Wat oorspronkelijk door Paulus of Johannes of wie dan ook is geschreven, maar we hebben natuurlijk wel hele vroege handschriften. En dat zegt wat. Dat zijn de Codex Sinaiticus, de Codex Vaticanus en de Codex Alexandricus. Alexandrië, de Alexandriaanse Codex. Dat zijn drie complete Bijbelboeken die stammen uit de eerste eeuw, misschien de tweede eeuw na Christus. Dus heel vroeg. En in die codexen, je kunt ze inzien online, kun je het gewoon zelf kijken. Maar in die codexen staat er al boven, in die handschriften staat er al boven aan de Hebreeën. Dat is natuurlijk wel veelzeggend. Al vanaf het allereerste begin, de eerste handschriften die we kennen, zeggen het is geschreven aan de Hebreeën. Overigens ook wel. Dat is eigenlijk nog meer van belang van wie is nou de schrijver en waar moet je deze brief plaatsen. Maar het is ook wel heel interessant vind ik, boeiend om te weten dat die codexen, codex staat eigenlijk gewoon voor handschrift of voor boek. Dus de eerste codex, dat betekent dat het in boekvorm komt. Het zijn niet losse rollen, maar het is een codex en het is een samengevormd boek. In die codex staat de Hebreeënbrief op een hele andere plek. Bij ons staat hij aan het einde van alle brieven van Paulus. In die Codex Vaticanus in Iticus en Alexandrië, daar krijg je ook eerst de evangeliën. Dan krijg je de brieven aan, wat ik dan noem eigenlijk de brieven aan de besnijdenis, aan Israël. Dus van Petrus, Jacobus en Johannes en ook in die volgorde. Die komen er direct na. Dan krijg je alle brieven van Paulus. Na de evangelie trouwens eerst nog wel de handelingen. En dan die besnijdenisbrieven. En dan krijg je de brieven van Paulus. En daar tussenin staat de Hebreeënbrief. En die staat na Thessalonicense en voor Timotheus. Dus de plek van die Hebreeënbrief geeft eigenlijk ook wel een beetje aan dat die, ja, voor 100% geacht werd afkomstig te zijn van Paulus. En dus ze staat bovenaan de Hebreeën. En hij is in die codex geplaatst tussen Thessalonicense en tussen Timotheus. En de besnijdenisbrieven die zijn helemaal aan het begin geplaatst. Wat eigenlijk ook logischer is, want die besnijdenisbrieven, Petrus, Jacobus en Johannes, ook daar, als je daar gaat vragen wie schreef wat, wanneer, waarom, aan wie, is dat ook heel belangrijk. Dat Petrus, Jacobus en Johannes, die schreven aan Israël. Het is ook heel belangrijk om te weten, ze schreven niet één op één aan ons. Wij kunnen er wel heel veel van leren, dat is ook heel veel voor ons van betekenis, maar de adressant is Israël. Belangrijk wie het adres is. Ik bedoel, als ik een brief schrijf en ik zeg, oh, je bent de mooiste vrouw van de wereld en ik hou van je, ik zal je nooit verlaten en ik zal altijd bij je blijven en jongen, alleen met jou wil ik verder in mijn hele leven. En jij leest die brief en je denkt, nou Simon, dat is me ook wat. Dat is ook wat. Dat is ook niet voor jou bedoeld, hij is voor Wilma. Daar is hij aan geadresseerd. En dat is wel belangrijk om dat te weten. Kijk, je kunt daar wel heel veel uithalen. Dat je zegt, nou, het is blijkbaar iemand die veel van zijn vrouw houdt. En die altijd trouw wil blijven. En dat vindt hij ook een goed principe, om trouw te zijn aan zijn vrouw. En wij zouden ook altijd trouw aan elkaar moeten blijven. En het is fijn om een gezin te vormen. En dan voor dat gezin. Al dat soort principes kan je er allemaal uithalen. Maar het is wel een brief aan Wilma. Mijn vrouw heet Wilma, maar dat weten jullie natuurlijk. Maar aan Wilma alleen. Zij is de koningin van mijn leven, zeg maar, toch? Dus het is heel belangrijk als je weet wie schrijft wat, wanneer, waarom, aan wie. Dat blijft gewoon belangrijk. Heel veel mensen vinden dat verdacht en denken, ja, maar dan zijn we een stuk van de Bijbel kwijt. Je bent niks van de Bijbel kwijt. De Bijbel wordt juist duidelijker. Het gaat open voor je. De Hebreeënbrief is dan wel aan de Hebreeën geschreven, van overtuigd. Maar het zegt natuurlijk verschrikkelijk veel aan ons over het offer van de Heer Jezus en over de betekenis van het bloed en over de betekenis van de offers en de betekenis van de hoge priester. En afijn, het is enorm, enorm informatief en ook bemoedigend en vertroostend en versterkend voor de gemeente uit de heidenen van vandaag. Nou goed, dus de plaats van de brief geeft al aan dat hij zeer waarschijnlijk van Paulus is. Er zijn nog wel meer argumenten voor. Bijvoorbeeld het slot van de brief geeft er ook allerlei aanleidingen toe. Hè. Er staat in Hebreeën 13, vers 23, u moet weten dat broeder Timotheus losgelaten is. Samen met hem zal ik u zien zodra hij komt. Groet al uw voorgangers en al de heiligen, de broeders uit Italië. We weten dat Paulus natuurlijk in Italië is geweest en gevangen heeft gezeten. De broeders uit Italië, groet u. De genade zijn met u allen, amen. En de genade zijn met u allen, amen. Dat is wel weer typisch Paulinisch. Zo eindigt Paulus al zijn brieven. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u. Of de genade van God. Of de genade zijn met u allen. Dat is typisch Paulinisch. Dus de brief eindigt typisch zoals Paulus een brief eindigt. Dus daaraan zou je kunnen zeggen, ja, natuurlijk, ja. Weet je, de plaats van de brief in de oude codex, De manier waarop de brief eindigt, dat geeft alle reden om al te zien dat Paulus die brief eindigt. Er is nog wel een reden, als je kijkt in hoofdstuk 2, eens even zien hoor. Er staat in hoofdstuk 2 vers 3, dat zegt de schrijver daar dan, hoe zullen wij dan ontvluchten, gaat me even niet om de inhoud ervan, maar om dat eruit blijkt wie de schrijver is. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Here, door namelijk Jezus Christus, is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hem, door hen die hen, met een tweepoot, zij, de anderen, die hem gehoord hebben. Dat is de schrijver dus niet zelf. En God heeft er mede getuigenis aan gegeven door tekenen en wonderen en allerlei krachten en gaven overeenkomstig zijn wil. Dus deze schrijver is een schrijver, zou je kunnen zeggen, van de tweede generatie. Het is niet een van de apostelen. De apostelen hebben het aan hem doorgegeven. Hij heeft het van de apostelen gehoord en hij heeft het ook van Jezus Christus zelf gehoord door allerlei tekenen en wonderen. Maar hij hoort niet tot de kring die met de Heer Jezus op deze aarde heeft rondgewandeld. En dus daar kun je zien dat het, je zou bijna zeggen, een tweede generatie is. Dat is ook weer wat pleit voor Paulus. Ik ben nu twee dingen tegelijk aan het behandelen hoor. Van aan wie en door wie is die brief geschreven. Dus ik geloof door Paulus, maar het staat er niet in. Overigens is dat natuurlijk ook weer veelzeggend. Ik heb al een paar keer gezegd door Paulus, maar het staat er niet in. En daar moet je dus ook mee opletten, want er is natuurlijk een reden. In Gods woord is voor alles een reden. Er is een reden waarom het er niet in staat. Waarom staat het er nou niet in? Want het is natuurlijk wel een heel bijzondere brief. Waarschijnlijk is het trouwens, of er wordt heel dikwijls geopperd dat het een toespraak is geweest. Een soort preek of een toespraak of een bijbelstudie. En dat iemand dat heeft opgeschreven en dat Paulus dan aan het eind er heeft bijgeschreven, de groeten van Timotheus en tot spoedig of zo, weet je wel. De genade zijn met u allen. En dat je daarom, want zo lijkt het ook wel, het is een heel ander soort stijl dan de brieven van Paulus. Dat is ook logisch, als je spreekt heb je een andere stijl dan wanneer je schrijft. Dus dit is waarschijnlijk gesproken en iemand heeft dat genoteerd. Maar goed, dat neemt niet weg dat die toespraak waarschijnlijk wel van Paulus is gekomen. Dat blijkt al eigenlijk uit de inhoud, want het is iemand die zo geweldig goed bekend is met de Tenach, met het Oude Testament. Die daar zoveel wijsheid in heeft. Paulus zegt van zichzelf in de brief aan Filemon, geloof ik, of aan de Filippenzen, dat hij in de Joodse leer is toegenomen en wijzer is geworden, meer daarvan weet, dieper is doorgedrongen dan enig ander. Paulus is aan de voeten van Gamaliel opgegroeid en die weet al deze dingen. En hij heeft daarnaast natuurlijk openbaringen ontvangen van God, geheimenissen, mysterieën die hem bekendgemaakt zijn. Maar hij weet feilloos dat de Tenach het Oude Testament aan te halen. Dat is ook alweer een bevestiging. Maar waarom staat het er nou niet in? Nou, ik denk dat je zou kunnen zeggen, Paulus is in principe is het een apostel die geroepen is om het evangelie aan heidenen te verkondigen. Dat zegt hij met name in Romeinen, hoofdstuk 9, dat hij speciaal de apostel voor de heidenen is. In de Galatenbrief in het begin wordt er gewacht gemaakt van een afspraak die er is tussen Petrus en Johannes en Jacobus en tussen Paulus. En daar zeggen ze samen, ik ga het niet allemaal opzoeken, want dan duurt het een beetje te lang, weet je wel. Dan heb je 20 avonden nodig, maar u gaat dat gewoon zelf. Dat staat in Galaten 1, dat zij naar de besnijdenis zouden gaan en ik naar de heidenen. Ja, dus dat is de afspraak. Maar dat zit ook in de roeping, in Handelingen 9, laten we dat nog maar wel even opzoeken, want dat is al een heel belangrijk stukje. Als Paulus geroepen wordt, de bekering van Saulus, daar hebben we al. Daar verklap ik ook al een stukje waarom die naam er nou niet in staat. Want daar staat boven, dat hebben de vertalers wel gezegd, maar er staat direct ook erin, de bekering van Saulus. Paulus wordt niet bekeerd, maar Saulus wordt bekeerd. Er zijn hele preken en studies over gehouden hoe je nou van een Saulus een Paulus wordt, weet je wel. En dan gaat het over de bekering, dat je totaal veranderd wordt. Maar het gaat om een Hebreeuwse en een Griekse naam, maar toch is het wel veelzeggend. Het Griekse woord Paulus heeft trouwens te maken met een onderbreking, met pauze. Dat is eigenlijk makkelijk te onthouden. Paulus heeft te maken met pauze. En er komt een onderbreking, namelijk een onderbreking van Gods plan met Israël. Een onderbreking, een pauze, een Paulus voor de heidenen. En dan gaat het weer verder met Israël. En dan zou je kunnen zeggen, gaat Saulus weer verder. En dan voel je me al een beetje aankomen. Hè? Dat als Paulus dus aan de Hebreeën schrijft, dan zet hij daar niet de naam Paulus boven. Want dat is de naam die hij krijgt als hij aan de Grieken spreekt. Nou, de bekering van Saulus. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Nou, dat kennen we allemaal. Dan is hij 3 dagen lang, kan hij niet zien, is hij in Damascus, in de rechte straat. Die is er nog steeds, ik ben daar geweest. Heel bijzonder om dat te zien. Er staat in het Engels eronder, de Straight Streets, de rechte straat. Daar wijzen ze nog een plekje aan het huis waar Ananias bij Paulus is geweest. En daar staat in vers 15, maar de Heere zei tegen hem, namelijk tegen Ananias is dat... Ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen, maar ook naar de koningen en naar de Israëlieten. Dus in eerste instantie voor de heidenen, daarom zegt hij ook later, ik ben de apostel der heidenen. Hij heeft het moeten doen voor koningen, dat is ook letterlijk uitgekomen voor Herodes en Agrippa en uiteindelijk voor de keizer in Rome aan het hof, daar heeft hij het moeten verkondigen. Maar ook voor de Israëlieten, voor Israël. En wat moet hij daar verkondigen? Namelijk dat God er ook is voor de heidenen. Snap je, de andere apostelen, Petrus, Jacobus en Johannes, die hadden de boodschap voor Israël van Yeshua is de Messias. En jullie moeten hem aannemen en je moet hem volgen. En je moet tot geloof in de Messias, Yeshua, komen. Jullie moeten als volk hem accepteren. Jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Jullie zijn een bijzondere natie voor God. En nou, afijn, dat was de boodschap van de apostelen van de besnijdenis. Dat was niet de boodschap van de apostel Paulus aan Israël. Hij ging altijd wel eerst naar de synagoge. Maar waardoor pikten ze hem nou niet in die synagoge? Waardoor gooiden ze hem er nou steeds uit? Omdat hij in feite zei... Ik kom jullie vertellen dat de boodschap van Yeshua de Messias, wat je uit de schriften kunt zien dat hij het is, dat hij ook voor de heidenen is. En daar werd hij om gewantrouwd. Hij zou mensen leren de besnijdenis niet te doen of de wet niet te onderhouden. Er is een speciaal hoofdstuk aan gewijd, Handelingen 15, dat noemen ze dan het apostelconvent, waar ze met elkaar spreken van waar moeten nou de heidenen zich aan houden en waar niet. En Paulus, die heeft dat wel gedaan, maar eigenlijk ook weer niet helemaal, weet je wel. Want hij was een beetje ondeugend af en toe, denk ik ook, Paulus. Want als je Handelingen 15 leest, dan staat er, waar moeten die heidenen zich nou van onthouden? Van hoererij, van het aan de afgoden gewijde en van... Juist, bloed, daar ben ik even kwijt. Maar dus ook van vlees dat aan de afgoden gewijd is. En wat doet Paulus, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 8 en 9? Ja, een beetje ondeugend hoor, denk ik. Maar zegt hij toch gewoon van, weet je, als je nou ergens uitgenodigd wordt waar ze aan de afgoden gewijd vlees eten, eet gerust zonder navraag te doen, om gewetensbezwaar. Ik zeg dat niet voor jullie zelf, maar voor de anderen, dat de ander niet zou denken dat, weet je wel. Dus, snap je, ze vinden, ik snap wel dat die apostelen het lastig vinden met Paulus. Petrus en Paulus hebben ook wel conflicten gehad. Paulus heeft hem openlijk terecht gewezen dat hij in Galaten ineens de wet ging leren aan de heidenen. En dus dat, ze houden van elkaar. Dat blijkt trouwens ook uit de brief van Petrus. Aan het eind zegt hij van... Waarover de apostel Paulus ook aan u geschreven heeft, onze geliefde broeder Paulus ook aan u geschreven heeft, waarin enige dingen moeilijk zijn te verstaan, zoals trouwens in al zijn brieven, zegt Petrus dan, hè? Hij vindt het gewoon heel lastig om te verstaan, maar het is wel de geliefde broeder Paulus. Nou, dus Paulus' zijn boodschap is voor de heidenen, het is ook aan Israël, maar aan Israël gaat hij vertellen dat Yeshua de Messias is, maar dat dat ook voor de heidenen is. En dat is ook het verlangen van zijn hart. Kijk maar in Romeinen, hoofdstuk 9 bijvoorbeeld. Daar zegt hij, heeft God dan zijn volk verstoten dat zij ver. Ook ik ben een Israëliet en het stam Benjamin enzovoort enzovoort. Maar mijn verlangen is, ik zou mijn leven willen geven om enigen uit hen te behouden. Dat zegt hij. Dus dat is een andere boodschap dan om het volk weer onder het gezag van koning Jezus te brengen. Proef het verschil. Hij wil enige uit hen, liefst alle uit hen denk ik, maar hij wil individuele mensen tot het geloof in Jezus de Messias brengen, om ze zo te vormen tot de gemeente. En hij zegt juist in Romeinen 9, 10 en 11... dat God de ogen heeft toegesloten van Israël en de oren heeft toegesloten, opdat ze niet zouden zien. Dat was ook de bedoeling. Hoe gek dat ook klinkt, maar dat is God, ook Gods bedoeling geweest. Dat ze niet zouden zien, dat ze niet zouden horen. Dat was al ver van tevoren in de Tenach, in het Oude Testament, voorzegd. Dat moest gebeuren. Dat is naar de bepaalde raad en voorkennis God. Dat is voor ons soms heel lastig om te verstaan, dat er dingen gebeuren waarvan je zegt, die zijn niet goed, maar die zijn wel naar de raad en voorkennis van God. En daarom zijn ze dus toch goed, maar wij kunnen het alleen niet begrijpen. Het belangrijkste is natuurlijk wat er gebeurd is aan het kruis op Golgotha. Is het nou goed dat de Romeinen en Israël Jezus kruisigen? Is dat goed? Is het goed dat ze riepen, weg met hem, we willen niet dat hij koning over ons is? Is het goed dat ze zich lieten opstoken door de fariseeën en de sadduceeën om te roepen, laat Barabbas vrij, laat Barabbas vrij, kruisigt hem, is dat goed? Nee, dat was niet goed. Toch moest het gebeuren. Het is maar goed dat het gebeurd is. Dat kan je wel zo zeggen. En daarom zegt Petrus ook in zijn toespraak, Handelingen 3, dat jullie hebben hem afgewezen, maar dat was naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dat is wat wij niet kunnen begrijpen. Ik bedoel, Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Maar het is dus niet goed dat ze het deden, maar het is wel goed dat het gebeurde. Zo is het ook niet goed dat Israël als natie Jezus heeft afgewezen, maar het is wel goed dat het gebeurd is. Want, zegt Paulus, doordat zij het hebben afgewezen, ga het maar nalezen hoor, Romeinen 19 en 11 kun je dat het netjes nalezen. Doordat zij het hebben afgewezen, is het heil tot de natie gekomen. En dan zegt hij, als hun verwerping nou al zoveel heil betekent, dat is mooi voor ons hoor, in deze dagen, wat zal dan hun aanneming al niet betekenen? Ja, dat wordt nog veel groter en veel mooier. Ik bedoel, het is niet een eeuwige verwerping, ik bedoel, het is niet. In die zin is de kerk zeker niet in de plaats van Israël gekomen. Integendeel, de kerk is een totaal ander orgaan, de gemeente. Maar dadelijk zullen zij de Messias zien en aannemen. Nu zijn het nog enige uit hem, trouwens heel wat inmiddels. Er zijn echt heel veel duizenden Israëlieten die tot geloof in Yeshua de Messias komen. Messias beleidende Joden. Maar straks gaat de hele natie tot geloof komen. En dat gaat een feest worden. Dat wordt geweldig. Nou, dus de boodschap van Paulus, dat is aan de natie en aan Israël te spreken over de tussenperiode, over de pauze, die er is in de tijd dat God zijn handelen met Israël voortzet. En ik denk dat hij daarom, dit is misschien ook nog wel leuk om in Handelingen, 9 is dat. Waar wordt hij nou voor het eerst Paulus genoemd? Het beeld van Herodes. Nou, dat had ik even op moeten schrijven natuurlijk. Maar Ja, hè? Hebben jullie even de tekst erbij? Ja, dat gebeurde dus bij... vers 7 staat, hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Was wel verstandig, maar niet, er staat niet bij godvrezend of een jodengenoot of zo. Was gewoon een verstandige man, dat kan, zonder dat je God vreest. Er zijn verstandige mensen. Die heet trouwens ook Paulus, dat is, ja, toevallig of bijzonder gewoon. Hè. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde naar het woord van God te horen. Dus deze verstandige man, die Paulus heet, verlangde naar het woord van God te horen. Maar Elimas de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Wat trouwens veel gebeurt natuurlijk. En dan staat er, daar wordt Saulus Paulus. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan en zei, o duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien. Als je handelingen, we hebben natuurlijk niet een Bijbelstudie over handelingen, maar als je handelingen helemaal leest, zie je langzamerhand, zie je die overgang, zie je de terzijdestelling van Israël. Dan zie je Saulus Paulus worden, die naar de volken gaat. Het laatste hoofdstuk van de handelingen gaat over de Joden in Rome, in Italië, die ook genoemd worden in de Hebreeën. En laat me even opzoeken. Handelingen, laatste hoofdstuk. Dan komen ze en dan willen ze onderwijs van Paulus hebben. Dan willen ze wel eens horen wat hij, vers 22. Wij willen wel graag van u horen wat u denkt. Want van deze secte betreft, het is ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt. Dus bepaald nou niet. Het is een secte en het wordt tegengesproken. Ik vertel in deze tijd wel eens een beetje ondeugend van, het zijn maar wappies en ze vertellen onzin, maar daar moet ik een beetje voorzichtig mee zijn, want we denken daar allemaal een beetje verschillend over natuurlijk. Maar het kan natuurlijk dat er dingen worden tegengesproken die misschien toch wel waar zijn, snap je? Dus het wordt overal tegengesproken, Paulus probeert ze te overtuigen, dat gebeurt bij sommigen die geloofden, maar de meesten niet. En dan zegt hij, dat klopt ook, want er staat in vers 26, ga naar dit volk toe. En zeg, met gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van het volk is vet geworden. En ze hebben met de oren slechts gehoord en hun ogen hebben zij dicht gedaan. Opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Zie je wel dat het was niet goed, maar het was wel de bedoeling. Het is geprofiteerd, het moest zo gebeuren. Het is niet goed, maar het is wel goed dat het gebeurd is. Als we dat vasthouden, ja, dat is moeilijk te begrijpen, maar dat zijn de wegen van de Heer gewoon. He, dus soms zijn dingen niet goed, maar het is wel goed dat het gebeurd is. Is het goed dat ik een kleindochter heb gehad die gestorven is? Nee, het is niet goed. Kan ik nu zeggen, het is goed dat het gebeurd is? Dat vind ik heel moeilijk. Toch kan ik inmiddels na 20 jaar wel zeggen, er is wel heel veel goeds uit voortgekomen. Ik heb daardoor is mijn hart veranderd. Daardoor heb ik andere mensen kunnen zien en begrijpen en kunnen verstaan. Ik kan nog niet zeggen, het is maar goed dat het gebeurd is. En toch, weet je, dat heb ik jullie ook allemaal verteld, mijn andere dochter die 3 jaar geleden borstkanker, borstraf, GMO's enzovoort. Dat is niet goed. Man, ik ben nog nooit zo kapot geweest als toen. Echt, dat is niet goed. Kan ik nu zeggen, het is maar goed dat het gebeurd is? Misschien kijkt ze, ze kijkt dikwijls als ik ergens spreek. Ik zou niet durven zeggen, het is maar goed dat het gebeurd is. Maar ze zou me wel nazeggen dat er wel heel veel goeds uit voortgekomen is. Het heeft haar geloof verdiept. Dat wat er ook gebeurt, misschien als u wel eens iets van haar gelezen heeft, dan heeft ze zo'n hashtag, weet u wat het is, een hashtag, dan zet je zo'n schuin streepje en daarachter zet je een spreuk die iedereen dan kan terugvinden. En haar hashtag sindsdien is het al altijd, voor altijd alle eer aan God. Wat er ook gebeurt. Of ik moet sterven of ik mag blijven leven. Wat er ook gebeurt. Hashtag voor altijd alle eer aan God. En het is geen heilig hoor. We kunnen ook vreugdig lachen en samen een heerlijk wijntje drinken en een fantastische avond houden en zo. Ze zit niet de hele dag zo, hè? Maar wel hashtag voor altijd alle eer aan God. En lieve mensen, ik mag het nu aan jullie vertellen. En ik mag het aan jullie vertellen. En ik heb het al op zoveel plekken verteld. En het heeft zoveel goeds gebracht. Het heeft mij laten zien, nadat ik er stuk van ben geweest, dat dit leven inderdaad gewoon een eindig leven is. Dat we het hier niet vinden. Dat je wel blij kan zijn met je kinderen en met je kleinkinderen. En over 4 weken, als ik het beleven mag en alles goed mag gaan, word ik overgrootvader. Dan wordt mijn achterkleinkind geboren. Dat is toch ook wat. En dat is allemaal fijn, dat is alles fantastisch. Ik vind het ook heerlijk. Dat is ook een Bijbelse zegening. Voor altijd alle eer aan God. Maar het gaat hier niet om. Ook als we ziek zijn. Ook als we sterven. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven, zegt Paulus. We zijn van de Heer. Soms zegt hij zelfs van, ik verlang ernaar, want ontbonden te zijn en met Christus te zijn is verreweg het beste. Maar goed, in dit leven te zijn, om nog even te blijven, is voor jullie wat beter. Ja. Snap je? Dus daar zitten we. Wij begrijpen dat gewoon allemaal niet. Wij leren dat in ons leven, hoe dat zit. Nou, dat gebeurt ook hier. Dus dat Israël het evangelie heeft afgewezen, dat hebben we net gelezen, dat is dan niet goed, maar wel goed dat het gebeurd is. En dan is dan het laatste van Handelingen. Laat het dan u bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is. En die zullen luisteren. Nou, dan blijft Paulus nog 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning. Dat is natuurlijk ook gewoon profetisch 2 volle jaren. Want dat staat gewoon voor de 2000 jaar die wij in de gehuurde woning mogen doorbrengen. En na 2000 jaar komt het evangelie weer terug naar Israël. En dat is nu bijna, hè, in het jaar 2022, mogen we zeggen dat die 2 dagen weer voorbij zijn. Dat niet alleen Jezus Christus is opgestaan ten derde dagen, maar dat ook Israël zal gaan opstaan ten derde dagen. In die zin is Israël ook een beeld van de Christus. En is hun lijden ons tot zaligheid geweest. Net zo goed als dat het lijden van de Christus ons tot zaligheid is geweest. En daarom schrijft Paulus aan de Hebreeën die brief. Niet met zijn naam Paulus, want hij schrijft hem eigenlijk als Saulus. Hij schrijft hem in de verborgenheid. Het is een verborgen tijd. Het is een tijd waar voor Israël de ogen zijn gesloten. En daarom staat die naam er niet in. Dus ja, eigenlijk moet je niet eens zeggen dat hij van Paulus is. En misschien nauwelijks dat hij van Saulus is, alhoewel je dat een beetje mag fluisteren. Maar het is wel die persoon die hem geschreven heeft. Maar dat die naam er niet in staat, betekent dat hij daar die boodschap aan Israël geeft van kom dan tot Jezus, toeverlangen niet. En laat hem niet los. Er blijft geen ander offer voor de zonde meer over. Dus wie heeft de brief geschreven? Saulus. Aan wie? Ja, aan de Hebreeën. Daar wil ik nog wel iets van laten zien. Ik heb nog eventjes tijd, toch? Ik ben al een hele tijd aan het praten, maar dit had ik me echt wel voorgenomen om te zeggen. Kijk, er staat in Hebreeën 1 vers 1. Nadat God, ik heb hem al gelezen een keer. Nadat God vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten. Wie zijn nou die vaderen? Ja. Dat lees maar in Romeinen 9. Gewoon. We schieten er maar weer even heen, toch? Pak het er even bij. Dan staat er, als Paulus het heeft over dat er toch enige behouden zouden moeten worden, dan staat er in 9 vers 4, zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen. En de heerlijkheid. En de verbonden. En de wetgeving. En de eerdienst. En de belofte. Dat is allemaal van Israël, hè? En tot hen behoren de vaderen. Dat zijn de vaderen. Abraham, Isaac en Jacob. God noemt zichzelf ook. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Als hij de Sadduceeën aanspreekt over de opstanding van de doden, dan doet hij dat op fenomenale wijze door te zeggen, ja, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben niet de God van doden, maar van levenden. Dat is zo mooi. Even terzijde, maar dat vind ik sowieso zo geweldig knap van Jezus, als ik het zo maar mag zeggen. Daar komen Sadduceeën. Die Sadduceeën die staan bij ons slecht bekend. Hè? Wij vinden de Farizeeën altijd nog net even beter dan de Farizeeën, toch? Want de Sadduceeën die geloofden niet in de opstandingen, niet in engelen en zo. En dat vinden we van huis uit, vond ik dat eigenlijk altijd maar niks. Maar de Farizeeën vond ik wel beter, want die geloofden dat tenminste nog. Toch heeft Jezus meer met de Sadduceeën dan met de Farizeeën. Moet je maar opletten. Hij maakt heel veel ruzie met de Farizeeën. Wat jullie met je wetten? Jullie leggen de mensen wetten op en lasten die ze niet kunnen dragen. En zelf houd je niet wit gepleisterde graven. En nou, noem maar op hoe die af en toe tegen de fariseeën te keren. Dat doet hij tegen de Sadduceeën nooit. Nooit. Alleen ze komen bij hem en ze hebben die vraag over die opstanding. En dan zegt hij niet, ja, maar Job heeft gesproken over opstanding. En in Jesaja staat over opstanding. En in Ezechiël staat over opstanding. Want die Sadduceeën zeggen, ja, dat zijn allemaal mooie boeken. En die vinden wij waardevol, maar wij houden ons aan de Torah. Alleen de Torah, alleen de eerste 5 boeken. Dus wat doet Jezus? Die gebruikt de Torah. Hij zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is niet de God van doden, maar van levenden. Pats. Heel geweldig. Dat is de wijsheid van Jezus. Dat is de wijsheid waar wij ook om mogen vragen als we met mensen in gesprek gaan. Dus die vaderen, dat zijn de vaderen van Israël. En daaruit kun je zien dat het gaat over Hebreeën. Dus wie schreef de brief? Saulus. Aan wie schreef hij het? Aan de Hebreeën. Waarom schreef hij het? Ze stonden vlak voor een geweldige ramp, namelijk de vernietiging van Jeruzalem. Nou, als we dat weten, dan hebben we de context te pakken van dat Hebreeënboek. Dan, als je dat voortaan leest, moet je dat eigenlijk altijd bedenken. Paulus, pauze, Saulus, wie schreef wat, wanneer, waarom, aan wie? Vlak voor de verwoesting van Jeruzalem, aan de Hebreeën. Elke tekst die je vindt, die we ook gaan vinden, moet je in die context zien. Nog eentje om af te sluiten. Er staat bijvoorbeeld in... ik kan bijna niet afsluiten. Hè? Er staat in hoofdstuk 6... Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaakte zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken, geloof in God, leer van dopen, handoplegging, opstanding van doden, eeuwig oordeel. Dat fundament, dat vinden we in de Tenach. Er zijn heel veel mensen die zijn gestruikeld over dat woord leer van dopen. Wat is dat nou, een leer van dopen? Gaat het over de doop van Johannes en de doop van Jezus of de doop van de Heilige Geest? Oh nee, joh. Israël wist alles van een leer van dopen. Nog steeds als je in een synagoge binnengaat, staat daar een mikwa. En je moet bij heel veel gelegenheden moet je jezelf dopen. Er waren allerlei leringen van dopen. Na zwangerschap en na menstruatie. Er zijn allerlei tijden. Er was een hele leer van dopen. Nou, zegt Paulus, laten we daar nou mee ophouden. Want dat is het eerste onderwijs aangaande Christus. Het gaat nu over waar Jezus Christus ons is komen redden van de toekomende toren. Dus het zijn maar een paar teksten die ik aangeef, maar ga er zelf alvast eens naar kijken. Dat heel die Hebreeënbrief, als je die ziet in die context, gaat het licht schijnen. En dan wordt het zo mooi. Dan wordt het zo geweldig mooi. Stop. Amen. Zijn er nog vragen? Dat wou ik altijd wel zeggen. Is iemand die zegt, dit moet ik wel even kwijt, of hier heb ik een vraag over. Volgende keer gaan we gewoon verder, hoor. En als het niet in 4 keer lukt, dan gaan we volgend jaar weer verder. Bij leven en welzijn. En zo. Moet ook niet afraffelen. Wel een beetje algemeen, weet je wel. We zoeken wat minder op. En ik wijd iets minder uit dan ik anders doe. Maar geen vragen. Dan mag je weer afsluiten, denk ik.